Broeders, mag ik uw aandacht weer? Een enkele mededeling. Onze administrateur doet nog een dringend beroep op iedereen die zich nog niet bij hem gemeld heeft, om dat alsnog en dan wel zo spoedig mogelijk na deze lezing die we nu gaan beluisteren te doen. Dus degenen die zich nog niet gemeld hebben, die nog niet geadministreerd zijn, worden verzocht zich bij de heer Van Horen te melden. Overigens hebt u op uw stoel gevonden een stencil met ook nog een bestelformulier. U weet, het is de gewoonte op de conferenties in Haamstede om ook gelegenheid te scheppen om boeken, uitgaven van de Banner of Truth Trust, te kopen. U leest dat dat kan met een korting van 35% en sommige uitgaven zelfs met een korting van 50%. Er zal wellicht in deze conferentie nog wat gelegenheid zijn om over de lectuurtafel wat meer te zeggen. Afgedacht van de boeken, de publicaties van de Banner of Truth, zijn er ook diverse andere uitgaven te verkrijgen, omdat de uitgeverij en boekhandel Lindenberg hier ook weer aanwezig is. Voordat we gaan luisteren naar dominee Budding, die zal spreken over Koelmans boek De Wekker der Leraren, willen we met elkaar zingen uit de 135ste psalm, het eerste, het achtste en het twaalfde vers. Psalm 135, vers 1, prijst de naam van uw God, zeren knechten hier vergaard. Vers 8, van geslachten tot geslacht. En vers 12, Sion, loof met dankbare stem. bidden. Heren, we mogen uw heilig aangezicht opnieuw zoeken. We zijn weer gereed om te gaan luisteren naar wat ons zal worden aangereikt uit uw woord of op grond van uw woord. We bidden van u, Heren, dat u ook nu, net als vanmorgen, zelf in ons midden wilt zijn en dat u door het getuigenis van uw Heilige Geest in onze harten het woord dat we mogen beluisteren ook weerklank wilt geven. Sterk hem die nu tot ons spreken zal, geef hem de bekwaammaking en de bekrachtiging vanuit uw Heilige Geest. En laat het door ons mogen worden ondervonden, Heren, dat we hier bij u op school mogen gaan. En dat wij voor ons persoonlijk en voor ons ambtelijk leven lessen mogen leren, onderwijs mogen ontvangen en van deze conferentie, ook van deze middag, een zegen mogen meenemen. Spreek gij tot ons en mogen wij eerbiedig en ontvankelijk luisteren. Om Jezus wil. Amen. Ik geef graag het woord aan dominee Budding, die tot ons zal spreken over een historisch onderwerp aan de hand van Koelmans boek De Wekker der Leraren. Als inleiding daarop zou ik graag enkele verzen met u willen lezen uit 1 Timotheus 4 vanaf het 6e vers tot en met het 16e vers. 1 Timotheus 4 vanaf vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf,
en op de leer. Volhard daarin. Want dat doende, zult gij en uzelf behouden en die u horen. Geliefde broeders, graag wil ik deze middag een ogenblik met u luisteren naar twee mannen uit de geschiedenis die nog uit hun werken doen blijken dat ze dikwijls met Jezus op de berg waren. Mensen die duidelijk getuigenis geven dat ze de heerlijkheid van hun koning hebben gezien. En die mochten uitstralen in de tijd waarin ze leefden en daarom ook zijn voetstappen veel moesten drukken. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Mannen die in hun tijd veelzins verguisd, verlaten, veracht en vervolgd zijn. En wat kunnen wij anders verwachten als wij waarlijk het beeld van onze meester mogen vertonen? De nadruk leggen zij in dit geschriftje wat ik vanmiddag met u naar voren wil halen op een vraag die me al langere tijd bezighoudt, die ik ook in de gesprekken met andere broeders al wel eens naar voren bracht, een vraag die ons allemaal bezig moet houden. Wat is het verband tussen de prediker, wie hij is voor God, hoe hij leeft met God, uit God? Wat is het verband van de prediking en de levenswandel van hem die het woord bedient, dit alles tezamen, en de vrucht op zijn werk? Daar is een verband. Een luie dienstknecht kan nooit veel vrucht verwachten. Want de hand des vlijtigen zal gezegend worden, zegt de schrift. Er zijn arbeiders die beschaamd maken en meer tot een vloek dan tot een zegen zijn. En Paulus wekt Timotheus op. We hebben dat samen gelezen. Heb acht op uzelf. Volhard daarin. Want dat doende zult ge en uzelf behouden en die u horen. Dat doende zult ge en uzelf behouden. Dat is niet vanzelfsprekend dat een dominee zalig wordt. Dat is het grootste wonder wat er is. Ik hoop dat u en ik dat zo mogen beleven. Dat doende zult ge en uzelf en die u horen behouden. Dat verband is er. Dat is vaak niet rechtstreeks aan te geven. Dat werkt God vaak heel anders uit dan wij denken. Er zijn getrouwe dienaren van God die hun weg vaak al zuchtende zijn gegaan, die weinig vrucht op hun arbeid hebben gezien in de dagen dat ze leefden, en die straks voor Christus een rijke oogst mogen binnenhalen als ze zullen staan voor de troon en mogen zeggen: ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn onvergetelijke oud herder en leraar, u allen wel bekend, wijle dominee F. Bakker. Ik ben in Driebergen opgegroeid en de kerk zat niet altijd zo vol. En zijn gave was niet zo groot. En er waren heel wat hoogbekeerde mensen die hun neus ophaalden voor een bakkertje. Kunt u misschien nou niet begrijpen. Zijn boekje Gebedsgestalte kwam voort uit de Bijbellezingen. Maar daar is hij mee opgehouden. Er was niet zoveel belangstelling voor. En wat heeft God hem doen uitkomen als goud, al in dit leven? Maar wat heeft de Heer zijn arbeid rijk gezegend via de geschriften die hij nalaat? Ik was van de zomer in Schotland in een boekwinkel en daar vond ik in het Engels een boekje van dominee Frans Bakker. En ik las laatst in de uitgave van de Spaanse evangelische zending dat zijn boekje ook in Spaans vertaald is. Het gaat ook al in Hongarije weg. Zo kroont God de arbeid van degene die, zoals we vanmorgen hebben gehoord, werkelijk niets worden. Ik ken een goede vriend van dominee Bakker die hem hielp bij het gereed maken van de kopij. En toen zei hij, ach, zou er wel iemand willen zijn die dat wil lezen. Het is zo arm. Hij zag zoveel rijkdom in God, dat wat hij neer mocht schrijven hem arm toeleek bij dat wat hij had moeten schrijven en dat wat hij had moeten zeggen. En wat heeft de Heer reeds een vrucht gegeven. Ach, lieve vrienden, we gaan naar ons onderwerp. Ook Jacobus Koelman, hij was een man in zijn dagen verguisd. Geboren in het jaar 1632, 18 jaar, werd hij ingeschreven als student aan de universiteit waar de meesten van ons wellicht ook gestudeerd hebben, Utrecht. Had wel andere hoogleraren, Fuchsius, Essenius, Hoornbeek. De man die als weinig anderen in zijn dagen oog had voor de noodzaak van de zending. Aan hun voeten mocht hij zijn onderwijs ontvangen. Werd predikant, eerst bij de gezant van Nederland in Brussel, in Kopenhagen, later in Brussel. In 1662, 30 jaar oud, werd hij predikant van de gemeente in Zeeuws-Vlaanderen-Sluis, waar ook Lodestein met veel vrucht had gearbeid. En daar heeft hij 13 jaar mogen arbeiden, met zegen, maar ook met veel tegenstand. Zowel van kerkelijke zijde als van overheidszijde. Hij was nu eenmaal een man die niet zwijgen kon. En dan ben je gelukkig en ongelukkig. Want dan ben je gelukkig als je je ziel vrij mag maken straks als je staat voor de troon van je meester. Maar ben je vaak ongelukkig hier op de aarde. Een man die niet zwijgen kon. Misschien gingen zijn bezwaren tegen sommige dingen te ver. Maar zijn vijanden hebben oorzaak genomen om uit de bezwaren die hij had tegen het gebruik van formulieren en formuliergebeden, en ook vanwege de krachtige stem die hij verhief tegen het feit dat de overheid ging zitten op de troon van Christus, dat is voor hem oorzaak geworden dat hij werd afgezet. Op 43-jarige leeftijd werd deze man op een zijspoor gezet. Wat ging hij toen doen? Hier een evangelisatie stichten, daar een kerkje stichten? Nee. Lezen we niet. Deed hij niet. Hij zocht zijn eigen eer en voordeel niet. Maar hij zocht een andere weg waarin hij zich nuttig mocht maken voor de kerk. Heeft 40 werken het licht doen zien. Heeft meer dan 20 belangrijke werken uit het Engels vertaald in het Nederlands van meestal Schotse schrijvers. En zo spreekt hij nog deze middag heden tot ons. Nadat hij gestorven is, mogen de Heer het zegenen voor u en voor mij. Koelman was in zijn dagen zeer verontrust. Wie denkt dat de kerk van Nederland zo'n beetje in die tijd het ideale was, die moet zijn werken nog maar eens goed lezen. Trouwens ook alle andere werken van onze oude schrijvers getuigen daarvan dat onze vaderlandse kerk in onze zogenaamde Gouden Eeuw een kerk diep in verval was. Dat de wantoestanden die men heden ten dagen aantreft ook toen helaas veelvuldig voorkwamen. Koelman legt de vinger bij de wonden. Heeft nauwkeurig onderzoek gedaan, schrijft hij, naar de toestand van de kerk in Nederland in zijn dagen. En hij kwam tot de conclusie dat het getal der Laodiceese leraars zeer groot was. U kent ze misschien. Misschien wel in uw eigen hart. Niet koud, niet heet, maar lauw in de dienst van de koning. En u weet van hun oordeel wat de Heere over hen uitspreekt. Maar wie zichzelf veroordeelt, zal niet veroordeeld worden. Toestand is zo erg in die dagen dat Koelman zegt dat het volk spot met haar predikanten. Er is geen beslag bij de meesten, er is geen eerbied. Er gaat niets uit van de vreze des Heeren en de heiligheid van onze God. En het volk wordt woest. Hij gaat verder, hij zegt de zonde van de predikanten, dat zijn de stokenbranden, de aanstekers van de toren gods tegen Nederland. Dat is waar. Wij dragen wat dat betreft, geliefde broeders, een dubbele verantwoordelijkheid. Van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan. Laten we de hand toch alsjeblieft in eigen boezem steken. We doen er goed aan om eens te luisteren naar wat deze gedreven prediker heeft gezegd in de voorrede die hij schreef op het boekje waarop ik straks nader wat in wil gaan. Dat boekje is dus niet door Koelman geschreven, maar hij heeft er een uitgebreide voorrede op geschreven, waarin hij de vinger legt bij de wond van Nederlands kerk. En laten wij dat punt voor punt eens even wat nagaan en trachten met de hulp van Gods geest ons eigen hart en leven daar wat aan te toetsen. Hij zegt, vele, zeer vele, geven zeer weinig of geen goede tekenen dat zij recht wedergeboren zijn en een geestelijke gemeenschap met God hebben en onderhouden. Dat is eigen aan het leven dat uit God is, dat het wil leven uit God, met God en tot God. Maar hij zegt, daar is niks van te zien. De tekenen van het leven ontbreken bij zeer velen. Zij hebben de bitterheid van de zonde niet geproefd. En zij hebben de zoetheid van het evangelie niet gesmaakt. Laten we onze eigen smaak vanmiddag eens onderzoeken, broeders. Hoe bitter is voor u en mij de zonde die Christus kruisigt, die God onteert en zielen voor eeuwig verwoest. Hoe bitter is voor u en voor mij de zonde. U weet misschien dat als de bekende Engelse prediker William Perkins het woord sin in zijn preek zei, dat er een huiver ging door de kerk. En dat al die mensen konden horen iets van de oneindige verschrikking van de zonde. Wat kennen wij persoonlijk bij bevinding van de zoetheid van het evangelie? Dat zal van invloed zijn op onze preken, op onze wijze van werken en op de vrucht die wij mogen hebben op onze arbeid. Hij laakt hun gezelschappen. De oude dominee Datema van Driebergen, die was gereformeerd, maar dat geeft niet. Die zei, zeg mij wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent. Koelman ziet zijn collega's veel in gezelschap van rijke, aanzienlijke mensen. Maar de armen houden ze niet van. De armen van geest nog minder. Ze zitten niet aan de voeten van een moeder in Israël. Ze luisteren niet naar een vader in Christus, die uit de oefeningen van het tere leven met God spreken mag. Daar kan een dominee veel van leren. Als die niet te hoogmoedig is om daar echt onder te komen. William Guthrie zegt dat hij in zijn gemeente, in zijn dagen, meer dan 50 christenen kende die in de wegen Gods dieper, veel dieper onderwezen waren dan hij zelf. Hij zat graag aan hun voeten. Wie zijn onze vrienden? Met wie gaan we het liefste om? En waar gaan we het liefste naartoe, vrienden? Zeg mij wie je vrienden zijn. Want wie een vriend der wereld is, ook een dominee, die zal een vijand Gods gesteld worden. Koelman heeft veel verdriet gehad, zegt hij, van hun taal
en sprake.
Hij zegt, men moet beschaamd en verbaasd staan als men vele leraars dikwijls hoort spreken. Ze zijn niet om des Heeren naam te vermelden. Ze herhalen hun eigen preek niet, nog die van anderen. En als ze luisteren, zijn ze kritisch en als rechters beoordelende berispers. Kunnen wij met vrucht en zegen naar een ander luisteren? Dat is moeilijk. We kunnen het vaak zelf toch eigenlijk het beste. Dat ontbreekt eraan. Dat had hij nog moeten zeggen. Maar wie van ons, lieve broeders, is de slechtste dominee van Nederland? Laten we ook onze tong en mond eens onderzoeken. Waar praten we het meest over? Elk ijdel woord, eenmaal gesproken. Elk ijdel woord. En een ijdel woord als een leeg woord. Elk woord wat leeg is van God, van zijn eer, dat is ijdel. En elk ijdel woord moeten ook u en ik eenmaal verantwoorden. Als iets om over na te denken. Er zijn geen mensen die meer praten dan wij. Duizenden woorden op een zondag worden gewisseld. In de naam Gods. Wat is er in van God? Wat is er in uit God? En wat is er in tot God? Laten we onze woorden eens wegen. Koelman ziet veel gebrek in hun handel en wandel. Hij zegt, ze zijn geen voorbeeld van liefde, nederigheid. Ze vertonen het beeld van hun meester niet. Integendeel, ze zijn vol trotsheid, eerzucht. Ze kennen geen zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en hun onbescheidenheid is alle mensen bekend. Er is geen najagen van de vrede, geen heilige eendracht, geen kloekmoedigheid, maar meer het jagen naar de gunst en het voordeel van mensen. Er is geen milddadigheid, maar geldgierigheid. Is dat in onze tijd, in onze kring, zoveel beter? Het is wel groot, broeders, dat wij hier met verschillende kerken vertegenwoordigd mogen zijn. Maar het is en blijft toch een schrijnend verdriet dat die kerken er zijn. En dat we straks weer uiteen gaan. Niet zo één als het behoorde te zijn. Wie zijn wij voor God en mensen in onze levenswandel? Nederigheid, zachtmoedigheid, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Kan alleen vanuit die nauwe verbinding met hem die dat gezegd heeft. Nooit uit ons. Koelman mist dat in zijn tijdgenoten. Hun huisgezin, zegt hij. Daar wordt ook op gelet. Ons gezin. Hun vrouwen en dochters gaan vaak onstichtelijk gekleed. Hoe vele gemeenten begint ook in uitwendige zin het verval bij het predikantsgezin. De haren gaan eraf. De meisjes en vrouwen in de gemeente mogen het ook. Alles wat dominee doet, dat mag. Wat dragen wij een verantwoordelijkheid, broeders? Hij zegt, de zonen moeten predikanten worden. Ook al missen zij tekenen van genade en bekwaamheid. Hij wil niet het voorrecht ontkennen. Integendeel, dat als een dominee ziet dat de Heer ook een zoon van hem te sterk wordt en roept tot het ambt. Wie zou dat niet wensen? Maar hij laakt het. Als een jonge predikant moet worden omdat vader het ook is. En hij door allerlei vriendjespolitiek, familiepolitiek, daartoe geraken kan. Hun in- en uitwendige roeping. Geen inwendige roeping. En Koelman omschrijft die inwendige roeping als een liefde tot Jezus tot uitbreiding van zijn koninkrijk, tot behoud van zielen, door het dierbare evangelie. Een drijver daartoe. Die behoren ons te drijven, zegt hij. De liefde tot Jezus.
Het is wel eenvoudig. Maar net beslissend.
Tot de uitbreiding van zijn koninkrijk, tot het behoud van zielen, door het dierbare evangelie. En daarom is hun wijze van prediken slaperig, flauw, ijverloos en ongevoelig. Laten we onze eigen prediking proberen te toetsen. Bij velen, zegt hij, is ze zo algemeen dat natuurlijke mensen ze goed kunnen verdragen. En ze doen alsof het allemaal wedergeborenen zijn. En ware gelovigen, ze zijn niet gelijk goede herders die de schapen van de bokken scheiden. Niet onderscheidelijk werd er gepreekt in de kerk van Nederland. Althans in het zeer grote deel daarvan. Het openbaar bidden, zegt hij, zeer gebrekkig. Er is geen worstelen met God. Er is geen heilige schroom en eerbied en vrezen in het toenaderen tot de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont. Er is geen geestelijke levendigheid. Geen echt contact met de hemel. Geen tere gemeenschap met God in de dienst van woord en gebed. Lieve broeders, hebben wij het? Hebben wij het? Naderen wij in de openbare eredienst teer, kinderlijk, eerbiedig? Of schreeuwen we vaak, roepen we vaak, rijgen wij woorden aan woorden en hebben geen levende gemeenschap met de levende God, terwijl we zijn heilige naam op de lippen nemen? Hun omgang met zieken en stervenden is allerdroevigst. De mensen worden bedrogen en op een godsdienstige levenswandel, zegt hij, worden ze zalig gesproken. Ze bestraffen geen zonde, ze zijn lui. Ze hebben geen behoefte om de kerk te reformeren. Koelman eindigt dan zijn voorrede met de bede dat de Heere medelijden hebben met zijn kerk. Dat mag ook ons gebed wel zijn. Dat hij de trouwelozen en de buikdienaars, de huurlingen, bekeert of uitstoot. En de oprechte wachters die nog met de Heere zijn, in hun zwakheid verschonen en hulp bieden. Uit deze diepe verontrusting heeft hij oorzaak genomen om dit werkje, waar ik thans op in wil gaan, de Wekker der Leraren, in het Nederlands te doen verschijnen. Hij heeft het aangetroffen bij een juffrouw in Utrecht, de Engelse kopij. Hij is niet geheel zeker van de schrijver. Hij vermoedt het wel, maar hij noemt zijn naam niet. Maar later is er nog een uitgave van verzorgd in 1733. En daar is een voorrede in uitgegeven die ondertekend is met NN. En wordt de schrijver wel met name genoemd. Een dominee Robert McWare, predikant de Glasgow. Nu heb ik naarstig gezocht in de maar weinige bronnen die mij ter beschikking staan. En ik heb in het bekende boek van John Hoey, Scots Worthies, een zeer lezenswaardig boek, niet precies deze naam gevonden, maar wel de naam van een dominee Robert McWard. Een enkele letter verschil. En als ik lees wat van hem geschreven staat, zijn levensloop en de werken die hij geschreven heeft, lijkt het mij waarschijnlijk dat hij de schrijver moet zijn van dit boekje De Wekker der Leraren. Hij was de opvolger van Andrew Gray in Glasgow. Heeft gezeten aan de voeten van Samuel Rutherford, waar hij in St. Andrews zijn onderwijs ontving. Hij wordt door Hoey beschreven als een goed man en bewogen prediker, geheel de beginselen van de Covenanters toegedaan. Nadat hij 5 jaren in Glasgow gediend heeft, is hij vanwege zijn beginselen verbannen uit het Koninkrijk Engeland, Schotland, en is gevlucht naar Nederland, waar hij enige tijd predikant geweest is van de Schotse gemeente in Rotterdam. Daar is hij ook niet gebleven. Hij heeft verschillende jaren gewoond in Utrecht en omgeving. Dus het lijkt zeer waarschijnlijk dat dit geschrift van deze Schotse prediker is. Het boekje is eigenlijk niet een systematische beschrijving. Het is niet een theorie. Het is een hartekreet van iemand die het kwijt moet. Ik heb getracht enig systeem aan te brengen in de inhoud door middel van een viertal vragen. En daar wil ik dan nog een ogenblik met u op ingaan. Deze schrijver stelt dikwijls de vraag: wie behoort de prediker te zijn? Wat mag men van een dienaar van het evangelie verwachten? Wie hij persoonlijk is voor God? De tweede vraag waar ik iets van wil zeggen is: hoe bereidt hij zich voor op de preek? Ten derde, hoe houdt hij de preek? En ten vierde, hoe gedraagt hij zich na de preek? Een dienaar van het evangelie, zegt deze wekker, wakkermaker der leraren, hun enig oogmerk moet zijn te prediken, niet zichzelf, maar Jezus Christus en de ellendige zielen die van de Satan gevankelijk weggevoerd worden te trekken tot Christus, opdat zij door hem, die de weg, de waarheid en het leven is, mochten gebracht worden tot de Vader om hem te zien, die onzienlijk is, en hem te genieten, die het deel van zijn volk is en het lot van hun erfenis. En dan zegt hij: een dienaar van het evangelie moet zelf bevonden hebben dat het helse vuur heet is. Met andere woorden, hij moet zelf iets gevoeld hebben van de toorn van God, heilig en rechtvaardig, tegen zijn eigen zonde. Want de hel was de uitgieting van Gods gramschap. Hij moet zelf bevonden hebben dat het helse vuur heet is. Broeders, hebben wij ons ooit geschroeid aan dat vuur? Hebben wij ooit de pijn daarvan gevoeld in onze eigen ziel? Hoe zullen wij het anderen kunnen prediken als we niet weten waarover wij spreken? Hij moet gezien hebben de heilige en de rechtvaardige. Hij moet God kennen in een levende ontmoeting met de levende God, in de uitstraling van zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Hij moet kennen de schrik des Heeren en de mensen alzo bewegen tot het geloof. Een leraar die een vreemdeling is in de hel en in de hemel zal de hel niet veel beroven, nog de hemel veel verrijken. Een dienaar van het evangelie, zegt hij, moet zelf weten wat het is zich in Gods heil te verblijden. Zij moeten kennen de vreugde des Heiligen Geestes en de liefelijkheden die aan zijn rechterhand zijn. Zij moeten iets weten van de zoetigheid en de gemeenschap met God. Want hoe zullen wij anderen deze zeer heerlijke dingen aanprijzen en aanwijzen, zo wij zelf niet enigermate weten wat het is? Het is mij goed nabij God te zijn. Als u Jezus Christus voorstelt om door ellendige zielen omhelst te worden, moet het duidelijk zijn dat hij is de beminde van uw eigen ziel. Dat uw liefde op hem gevestigd is. Dat hij alleen, als een bundeltje mirre tussen uw borsten ligt. Het liefdevuur moet in uw eigen boezem branden en bekend worden door de vlam die uit uw mond komt in het spreken. Hij moet zijn. De beminde. Van uw eigen ziel. Is hij het, broeders? Is hij het? Mogen wij in waarheid met de bruid getuigen? Hij is mijn liefste. Hebben wij ooit door goddelijke genade de alles overtreffende schoonheid, heerlijkheid en zaligheid van Christus mogen zien? Het moet blijken dat u in hem gezien hebt zulk een waarheid, zulk een volheid, vastigheid, zulk een duurzaamheid van alles dat waarlijk zalig kan maken, dat het u niet één begeerte heeft overgelaten om die op iets anders naast hem te zetten. De prediker van het evangelie moet kunnen zeggen: wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. U moet zelf de zon der gerechtigheid kennen en uit hem ontvangen de geest van verlichting om uw donkerheid te verlichten en de dagelijkse stortregens van goddelijke invloeden die de ziel levend maken. Een dienaar van het evangelie moet zeer bezorgd zijn aangaande de vrucht op zijn werk. Ik twijfel, zo zegt deze schrijver, zeer of het mogelijk is dat een mens die gezien en gesmaakt heeft de goedheid Gods en deelgenoot is van de zaligheid en eeuwige heerlijkheid die in Christus Jezus is, zo weinig bekommerd zou zijn over de voorspoed van het evangelie en de zaligheid der zielen, gelijk de meeste leraars zich vertonen. En hij vervolgt: een dienaar van het evangelie zal nooit zijn eigen ziel behouden als hij de mensen laat sterven in hun ongerechtigheid, als hij ongewaarschuwd de zielen die aan hem toebetrouwd zijn naar de eeuwigheid zendt. U zult geroepen worden voor de vierschaar van de rechtvaardige rechter, en in die dag zult u gevonden worden, rood van handen, handen die u nu met ijdele woorden afwast, maar die druipende bevonden worden van het bloed der zielen die gij gedood hebt. Een dienaar van het evangelie, zegt hij, ook de beste, is gelijk de maan, heeft altijd toch een zwarte vlek. Hij is een man met veel gebreken, veel zwakheden, heeft zelf voortdurend dat medicijn nodig waarmee Christus zijn ellende getroost, opdat hij met de vertroostingen die hij van God ontvangen heeft anderen mag vertroosten. Hij is de man met de grootste tegenstander, met de meeste vijanden en met de minste vrienden. Om dan maar niet te spreken van de droefheid die een zwaard in zijn beenderen is, terwijl hij ziet dat Satan zoveel zielen naar zijn wil gevangen leidt. Hij is aan de aanvallen van Satan voortdurend onderworpen. Wie Satan ook met rust laat, de rechte dienaar van het woord zal voortdurend zijn aanvallen moeten verduren. Hoeveel moedbeneming heeft hij van zichzelf? Hij is niet bekwaam tot deze dingen. Dominees weet het vaak zo goed. Dominee van de Poel schrijft in zijn Sprokkelhout: er is geen eigenwijzer soort mensen op de wereld dan dominees en onderwijzers. Er zit een waarheid in, vrienden. We spreken over nederigheid en ootmoed, maar het wordt weinig, helaas, beoefend. En ieder heeft genoeg aan zichzelf. Hoeveel moedbeneming heeft de rechte dienaar van het evangelie van zichzelf? Hij is niet bekwaam tot deze dingen. Als hij een ernstige ziel is, hoe menigmaal schijnt hij te zullen zinken in de preekstoel en zich het stilzwijgen te zullen opleggen. Als hij denkt aan de heerlijke majesteit van de grote God van wie hij spreekt, dan wordt de arme man zo verward door de bewustheid van zijn eigen onkunde omtrent hem. En zegt hij, hoeveel beter zou het mij zijn mijn hand op mijn mond te leggen en mijn ledige en onwetende reden te veranderen, in mijzelf blind te wenen vanwege mijn onkunde van God. Hoe bereidt de prediker zich voor op de verkondiging van het evangelie? Wel, deze schrijver zegt, als u komt om het brood der kinderen te breken, zorg dan zelf dat ge uw ontbijt in de hemel hebt gehad. Zorg dan zelf dat ge gegeten hebt en de verse smaak hebt van de spijze die ge anderen gaat uitdelen. Geest zij met God. Wordt onze geestelijke, dagelijkse omgang met God merkbaar in het in de geest zijn op de dag des Heren. Hij zegt, wij behoren dikwijls in de hemel te zijn, om daar steeds nieuwe ontdekkingen te krijgen van de onnaspeurlijke volmaaktheden Gods. Wij moeten onze preken bestuderen bij de troon en in het gezicht op het Lam van God. Ga en bouw uw studeerkamer in de hemel. Dat is een woord om te onthouden en mee te nemen. Ga en bouw uw studeerkamer in de hemel als u hemels wilt prediken. Door de levende dieren in Openbaring 4 worden verstaande dienaren van het evangelie. Zij zijn in het midden van de troon en rondom de troon. Dat geeft te kennen een wonderlijke nabijheid en zoete gemeenschap met God en een onderscheidende en klare kennis aangaande de diepe verborgenheden der Godzaligheid. Als u op de preekstoel komt, moet blijken dat u van de troon komt en dat God die namen van zijn heerlijke genade en onbegrijpelijke goedheid op uw ziel gedrukt heeft. Zonder dat kunt u niet dan zijn naam ijdel gebruiken. Zonder indruk, zonder besef, zonder geestelijke bediening van boven, kunt u en ik niet anders dan zijn naam ijdel gebruiken. Is er wel één plaats op de wereld waar Gods naam meer ijdel gebruikt wordt dan de kerk waarin wij preken? Laten we ons dat eens afvragen. Kom niet zonder gebed op de preekstoel, maar bid uw koud hart tot een hitte van verbolgenheid tegen de zonde en tot een warmte van liefde tot Christus. Ach, of leert meer bidden, of houdt op met preken, als u hiervan niet uw bijzonder werk wilt maken om veel in het gezelschap van uw meester te zijn. Leg af uw haren klederen, waardoor gij anderen bedriegt, maar allergevaarlijkst zijt voor uzelf. Sta naar een nauwere gemeenzaamheid met Jezus, of neem niet op u de naam van zijn dienaar. Eer u ooit onder het volk verschijnt, tracht uw hart bewerkt te krijgen tot een vurigheid van begeerten naar hun zaligheid, dat de inwendige taal van uw ziel tot God mag zijn. Geef mij kinderen, anders sterf ik. Me dunkt, lieve vrienden, daar is wat voor ons bij om te bewaren in ons hart als we ons voorbereiden op dat hoge, heerlijke werk, de verkondiging van het eeuwig evangelie. En als wij de heilige naam van onze God op onze lippen gaan nemen. De preek. Wij moeten zondaars uit hun slaap schudden. Wij moeten ze hangen boven de hel. Leer toch de hel preken. indien gij de zielen dergenen die u horen ten hemel wilt voeren en uw eigen ziel als een buit uitdragen. Waarom draagt u niet een handvol van de hel naar de preekstoel om de rotssteen met vuur te verbranden? Waarom strooit u die kolen niet door de vergadering, werpt ze naar het hoofd, ja in het hart, van die slapers? Waarom gebruiken we geen stormrammen om een bres in de muur te maken? Waarom doen wij de poorten niet openvliegen door een springbuis van de wet te gebruiken en soms aan te leggen het geweld van overwinnende liefde? Waarom zetten wij niet alles op alles om zielen voor Christus te winnen? Waarom binden wij het niet op hun zielen? Waarom schreven wij het niet uit, de verschrikkingen van hen die verloren gaan? Waarom zijn wij niet in heilige bewogenheid bezig om de beminnelijkheid van Christus uit te stallen, opdat ze geloven zullen? Waarom zijn wij niet bezig de mensen te bewegen tot het geloof?
Als een mens in levensgevaar is, vrienden, dan doen de dokters alles wat ze kunnen. Chirurgen, medici, de beste die er zijn. Ze zijn met elkaar bezig en doen alles wat mogelijk is om dat leven te behouden. Hebben zij het leven in de hand? Nee. Hebben wij de zielen in de hand? Nee. En toch is het onze plicht en roeping om
alles op alles te zetten en allen alles te worden, opdat wij enigen zouden mogen behouden. Dat is de bedoeling van wat deze schrijver ons voor wil houden. O, merkt wat een ernst Christus had in te sterven om die zaligheid en verzoening te verkrijgen die u is bevolen te prediken. Zoek enige mate van zijn ernst te hebben. Alsof God de zielen door u bad. Zo bidt gij als Christus gezant. Zo dringt aan, zo overreed gij degenen die u horen in Christus plaats om verzoend te worden met God. U moet Jezus Christus prediken, maar dan zo dat uw woorden door het hart heen gaan en krachtig gevonden mogen worden om de doden levend te maken. Als u zelf gelooft, met welke ernstige smekingen zult ge handelen met ongelovige zielen om in de Heer Jezus te geloven? Wij moeten ook onderscheidelijk prediken. Zo wordt ons voorgehouden. De valse gronden die elk mens van nature legt, moeten ontdekt worden. Hij zegt: keer het binnenste van een mens buiten. Ruk de mens het hart uit het lichaam en houd het hem voor. Welk een arglistig, welk een verderfelijk, welk een bedrieglijk hart hij heeft, opdat hij waarlijk behoefte krijgt aan dat bloed dat reinigt van alle zonden. Draag ook een pleister van het bloed van Christus in de andere hand. Voor degenen die wonden hebben en die bloedende houden, totdat hij ze zelf verbindt. En als u aan de andere zijde de borsten der vertroosting uithaalt voor diegenen die verslagen kinderkens in Christus zijn, doe dat met zoveel onderscheid dat u de kostelijke parelen niet voor de zwijnen werpt, die meest gereed zijn die tot zich te nemen. Maar laat u ook niets ontvallen van wat strekt tot verbreking van het gekrookte riet en tot uitblussen van de rokende vlaswiek. Ontdek de burgerlijke zondaar, de uiterlijke belijder, de bijna bewogene, de trage, de lauwe, en neem bijzondere kennis van degene die van hun eerste liefde vervallen zijn. Naar ieders weg, staat en toestand moet het woord van God uitgaan. Ten slotte, hoe gedraagt een getrouwe dienaar van Christus zich na de preek? Als uw preken geëindigd zijn, wacht u dat u niet ophoudt met preken. Want uw hoorders, die hun oren gebruikt hebben in de kerk, zullen hun ogen gebruiken buiten de kerk. Laat uw hoorders zien dat u weggaat onder een gewicht, opdat ze niet licht achten de gewichtigste zaak van de wereld. Die grote zaligheid, dat zeer uitnemend eeuwig gewicht. Want ze zullen een weg vinden om zichzelf te ontslaan van de last. Als de predikant niet naar behoren is aangedaan met hetgeen hij gezegd heeft. Als ge uw hoorders naar huis wilt zenden met bloedende zielen, zorg dat u zelf een gebroken hart meedraagt, omdat u de plaag van uw eigen hart kent en gevoelig zijt aangaande degene die u horen en verloren gaan. Zie, of u de Heere zo gepredikt hebt dat ze dadelijk God hoog achten. Zie, of ge hem zo begeerlijk hebt gemaakt dat hij het einde is van al hun begeerden. Zie, of ge door uw preken hen de afgoden uit het hart gerukt hebt en hen overreed hebt om Jezus Christus te omhelzen als geheel beminnelijk. Zie, of ze hem hebben ingelaten. Hebt u hen genezen? Hebt u hen doen uitgaan achter de levende God? Hebt u een scheiding gemaakt tussen hen en hetgeen hen tevoren zo lief was? Met één woord, zie wat u van God gezegd hebt. En let wat uw eigen ziel was in hetgeen u zei. En wat er in uw ziel was van hetgeen u zei. En of uw zeggen en preken in het hart van uw hoorders is gezonken. En een predikant die de plaag van zijn eigen hart kent en het tekort van zijn werk, die zegt, ach, de schuld van hun ongeloof ligt ook op mij. Christus staat buiten, omdat ik weinig bekommerd was om hem binnen te hebben. En weinig droevig, omdat ik hem daar zag staan. Kunnen we het zo makkelijk hebben, broeders, als onze hoorders weggaan zoals ze gekomen zijn, als we in hun leven zien dat het woord niet die vrucht draagt die het hebben moet, als we het uit hun eigen mond horen. Christus staat buiten, omdat ik weinig bekommerd was om hem binnen te hebben, weinig droevig, omdat ik hem daar zag staan. Hun zielen zijn niet behouden, omdat mijn ziel zeer weinig ernstig was om hen te behouden. Daarom bid hen uit de armen van de duivel, die ge niet kunt uitrukken door uw preken. Vertoon u terstond met tranen in uw ogen voor uw meester, wiens boodschap gij bracht, en terwijl Satan bezig is hen in duisternis te brengen. Wees gij bezig in smeking. Ten slotte, wees veel onder uw kudde. Waakt over hen, waarschuwt ze. Maar zie toe, dat ge niet onder hen gaat zonder uw meester met u te nemen. Want indien de duivel die voor u in de huizen en de harten is, u alleen vindt, zal hij zeker een strik leggen voor de ziel die u bezoekt. En zo dikwijls als ge uw mond opent, laat blijken dat uw hart in het werk is en u leeft onder de tegenwoordige indruk van de heerlijke grootheid van die God van wie u spreekt. Lieve broeders, eeuwigheidswerk is gelegd op onze schouders. God geve u en mij dat we die verantwoordelijkheid diep en steeds dieper voelen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Laten we dan acht geven op onszelf en elk ogenblik van de dag in onze hulpeloosheid, in onze onbekwaamheid, in onze goddeloosheid, in onze leegheid, in onze zwakheid, de toevlucht nemen tot hem,
die het gezegd heeft en ook doet. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Er is ook geen heerlijker werk dan te zijn in waarheid een dienaar van het heilig evangelie. Er is geen groter loon. Er is geen groter wonder dat God een mens, een mannetje uit het stof verrezen, zo hoog verheft dat hij door hem zondaren roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat hij ze gebruikt als slijk, als een heilige vingeren, om straks thuis te halen een schare die niemand tellen kan. Dat dan niemand van ons door ongeloof gemist zou worden, maar dat we door genade bevonden zouden mogen zijn. Een arbeider die niet beschaamd maakt. Ik dank u. Wij willen nog samen gaan zingen uit Psalm 132. Het zesde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En daarna zullen wij nog met dankzegging eindigen. Dank, Heere, dat Gij door middel van deze uw dienstknechten van eeuwen geleden tot ons hebt willen spreken. Geef dat wij geen vergeetachtige hoorders zullen zijn, maar dat wij ons steeds meer schroeien aan dat wat de hel zo heet maakt, onze zonde. En dat wij steeds meer gaan branden van dat liefdevuur wat gij zelf alleen ontsteken kunt in onze van nature zo dode harten. Heere, geef dat wij met die heilige bewogenheid en die diepe ernst, die gezindheid die ook in u was en is, Heer Jezus, achter de schapen mogen aandringen die gij aan onze zorgen hebt toebetrouwd en eenmaal van onze hand zult eisen. Wat zal het dan een wonder zijn, rein te zijn van hun bloed, als dan ook onze ambtelijke zonden allen verzoend mogen zijn in dat alles reinigende bloed. Heere, vervul ons met uw geest en verlos ons van alles wat onze ambtelijke bediening en de vruchtbaarheid daarvan in de weg kan staan. En wees ook het verdere van deze dag met ons. Geef ons in liefde en verbondenheid in u, uit u hier samen te zijn. En bedouw ons met uw gezegende geest. Vergeef al het zondige, wat ons ook in dit uur aankleefde, en zie ons aan in hem, die grote hoge priester, die altijd getrouw was en is, in de dingen die bij God te doen waren, dat we mogen leven, dienen en arbeiden uit hem, en door hem eens mogen horen: over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Amen.
Doet het met wat pauzeren nu tot ongeveer half vijf, dus alleen even thee te drinken en de toekomst in de zaal weer achter. Thank you.